is 14:15 al geweest. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat ik zoveel vaders en moeders en bekenden zie. Ik heet u allen van harte welkom om hier met elkaar, met de kinderen van de zonderschool, te gedenken. Waar we deze dagen bij stilstaan dat de Heere Jezus uit de doden is opgestaan. Ook de luisteraars die met ons mee mogen luisteren via de kerktelefoon, u hartelijk welkom heten. En ik hoop dat u ook thuis met ons een fijne uren mag hebben. We gaan met elkaar samen zingen het 5e vers van de 21ste psalm. Terwijl we dat zingen, dan wordt er een collecte gehouden. Psalm 21 vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit, hebt gij dien vorst bereid. Psalm 21 vers 5. Handen samen, dan sluiten we de ogen, dan gaan we eerst bidden. Heere in den hemel, u ziet ons hier als wij als jongens en als meisjes van de zonderschool hier op deze zondagmiddag bij elkaar zijn. Het is een bijzondere dag. We mogen met elkaar gedenken hoe gij uit de doden zijt opgestaan. Hoe gij de weg naar de Vader weer hebt hersteld. Heren, wij vragen of gij de betekenis van dat heilsfeit ook aan ons zou doen willen verklaren. Want hoe jong wat wij ook zijn, wij hebben het ook zo nodig dat wij het leren zien en begrijpen wat daar de diepe betekenis van is. Waarom moest gij lijden? Waarom moest gij sterven? En waarom zijt gij opgestaan? O Heere, wilt u ook dat aan ons hart verklaren? Wij kunnen dat elkaar nooit geven, maar wanneer u de sluiers van voor onze ogen zou weghalen, dan mogen wij ook zien wat Gij ons wilt geven in die opgestaande Heer Jezus Christus. Heere, wij danken U dat wij hier mogen zijn met zoveel vaders en moeders, met bekenden. U geeft ons dat. We moeten ook denken aan zovelen die dat niet kunnen. Die moeten leven in gebieden waar ze zo vrij als wij hier zijn niet naar uw woord kunnen luisteren. Gedenk ook aan al die jongens, meisjes, mannen en vrouwen die verdrukt en vervolgd worden. Heere, wij denken ook aan jongens en meisjes van ons die hier niet kunnen zijn, die thuis moesten blijven omdat ze ziek zijn. En wij denken in het bijzonder ook aan Bart van der Baan. Hoe graag had hij hier willen zijn, maar u weet van zijn omstandigheden, dat gaat niet. Wij vragen of Gij hem weer spoedig beter wilt maken. Onze dank mogen wij ook u brengen dat nu weer op de zondagsschool met ons mag zijn, Ria. Vele weken en maanden kon zij niet. En mochten we ook vanaf deze plaats uw aangezicht voor haar zoeken. Heere, Gij hebt betoond een hoorder der gebeden te zijn. En hoe past het dat we ook vanaf deze plaats uw grote naam eerbiedig erkennen en dankbaarheid willen tonen voor alles wat u tot hiertoe hebt willen zijn, ook voor Ria. Schenk haar, ja schenk ons allen, dankbaarheid in het hart. Geef ons een goede, fijne, gezegende middag. Wees Gij in ons midden. Wees Gij ook bij de luisteraars thuis. Heere, kom met uw Heilige Geest. Wij vragen dat niet omdat wij het waardig zijn of verdienen, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus, opstaande, liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. We zingen met elkaar Psalm 99, het 8e vers. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Na het zingen, dan zal de paasgeschiedenis worden verteld. Niet zoals staat aangekondigd door Kees Filerius. Door omstandigheden was Kees verhinderd zich voor te bereiden. En zal mevrouw Sprong vanmiddag de paasgeschiedenis ons vertellen.
Jezus is gestorven. Daar hangt hij aan het kruis. De vrouwen en de discipelen hebben het uit de verte gezien. En wat zal er nu gaan gebeuren? Daar zal God voor zorgen. Wie gaan daar? Twee mannen. Eén heet Nicodemus, hij is een schriftgeleerde en de ander is Jozef. Hij is een fariseer. Heel stilletjes waren ze discipel van de Heer Jezus, want ze waren bang. Maar nu niet meer. Nee, ze gaan nu naar Pilatus en ze gaan aan Pilatus vragen of zij de Heer Jezus mogen begraven. Pilatus zal het eerst vragen aan de hoofdman over 100. Ja, hij is gestorven. Nu, dan mag het wel. Heel voorzichtig hebben ze het lichaam van de Heer Jezus van het kruis afgehaald. Jozef had fijn linnen gekocht. En daarin werd zijn lichaam gewikkeld. En nu gaan ze hem begraven. In de tuin van Jozef. Jozef was een rijk man. Hij had daar in die tuin voor zichzelf een graf gemaakt. Nee, niet zoals wij die kennen. Maar het was een rots. Hoog was die. En daarin was een gang gemaakt. En opzij in die gang waren allemaal gleuven gemaakt. Helemaal openingen. En daarin werd een dode neergelegd. Jozef had dat voor zichzelf laten maken. Hij was rijk En niemand had er nog in dat graf gelegen. En de Heer Jezus werd daar voor het eerst in begraven. De profeet heeft het vroeger al gezegd. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Zie je wel dat het uitkomt wat de Heer zegt? Ze nemen die grote steen en die wordt voor de spelonk, voor de opening gewenteld. Nu kan niemand erin komen. En ze gaan haastig naar huis, want straks is het Sabbat. Vrouwen en de discipelen hebben het uit de verte allemaal gezien. En hadden ze er nu maar aan gedacht wat de Heer Jezus gezegd had, dat hij na 3 dagen zou opstaan uit de doden. Maar daar hebben ze helemaal niet aan gedacht. Weet je wie er wel aan gedacht hebben? De priesters. De priesters in Jeruzalem. Ze zeggen tegen elkaar: weet je nog dat die verleider gezegd heeft, en ik zal na 3 dagen weer opstaan uit de dood? Moeten we daaraan doen? Een wacht zetten bij het graf. En ze gaan weer naar Pilatus om te vragen om een wacht. Ja, zegt Pilatus, ga je gang maar. Ik bemoei me er niet mee. En zo zien we een vreemde stoet door de straten van Jeruzalem gaan. Overpriesters, andere priesters en Romeinse soldaten. Ze gaan naar de tuin van Jozef, naar het graf waar Jezus begraven is. Kijk eens, ze verzegelen die steen. Niemand mag in het graf komen. En wie het toch doet, hij wordt gedood. De priesters gaan naar huis en de soldaten blijven achter. Zij moeten waken. Ze lachen. Die Joden, dat zijn toch vreemde mensen. Moet je nou bij een dode de wacht houden? Maar goed, het is makkelijk. Het is mooi weer. Het is niet moeilijk. De nacht gaat voorbij. De Sabbat gaat voorbij. Er gebeurt niets. En de nacht gaat weer voorbij. En dan komt de derde dag. 'S morgens vroeg. Dan komt er opeens een groot licht uit de hemel. En de aarde beeft. En de soldaten, daar liggen ze op de grond, als dood van de schrik van dat hemelse licht. Kijk eens, ze proberen weer vlug overeind te komen. En dan vluchten ze weg van deze vreselijke plaats. Als ze dicht bij Jeruzalem zijn, stoppen ze. Ze zeggen: maar wat moeten we nou zeggen? Ja, we gaan maar naar die priesters. Want die hebben ons tenslotte dat werk gegeven. Wat schrikken die priesters als ze dat horen. Ze zeggen: zou het dan toch waar zijn dat hij gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan? Er wordt een vergadering belegd. Ze komen haastig aangelopen. Wat moeten ze daartegen doen? Die soldaten moeten een leugen vertellen. Ze moeten aan de mensen in Jeruzalem gaan zeggen dat terwijl zij sliepen 's nachts, de discipelen gekomen zijn en het lichaam van Jezus gestolen hebben. Doen ze dat dan? Dat is toch ook wat? Een soldaat die slaapt als hij op wacht staat. Ja, ze doen het. Voor veel geld. Daar wordt wel veel voor gedaan. Maar wat is er nu toch gebeurd? Daar bij het graf van Jezus. Wat daar gebeurd is? Er was een engel uit de hemel gekomen. Dat was dat grote licht. Dat hemelse licht. Kijk eens wat die engel doet. Hij rolt die steen van voor het graf. Maar het zegel dan? Dat mag hij toch niet verbreken? Daar houdt de Heer geen rekening mee. Dat zegel wordt verbroken. De engel gaat op die steen zitten. Had de Heer Jezus dan niet zelf die steen van het graf af kunnen wentelen? Ja, natuurlijk wel. Maar een koning heeft toch dienaren om de deuren te openen? En zou de koning der koningen, de Heer Jezus Christus, zou hij dan zijn dienaren niet gebruiken om de deur van het graf te openen? Even later zien we Jezus naar buiten komen. Kijk eens, daar staat hij. Hij, de levensvorst. Hij is opgestaan uit de doden. Hij is opgewekt door God zijn Vader. Hij leeft en nu zal hij nooit meer sterven. Hij heeft wel een ander lichaam gekregen. Hij hoeft nu niet meer te eten, niet meer te drinken. Maar hij is het wel. Kijk maar naar de littekens in zijn handen en in zijn voeten. Hij zal nu nooit meer de dood ingaan. Hij heeft nu de dood overwonnen. Hij heeft geleden aan het kruis. Hij is gestorven. Hij is begraven. En hij is opgestaan. Waarom moest dat toch allemaal gebeuren? Dat moest gebeuren om zondaren terug te brengen bij God de Heere. En hoe komen we dan terug? Wel, heb je wel eens gebeden? Bid dan tot God of hij je zonden wil vergeven om Jezus wil. Want hij is daarvoor de dood ingegaan. Hij is daarvoor weer levend geworden. Diezelfde morgen gaan er uit Jeruzalem enkele vrouwen. Weet je waar ze naartoe gaan? Ze gaan naar het graf van Jezus. Wat gaan ze daar doen? Wel, ze hebben specerijen bij zich. Die zijn ze nog vlug wezen kopen voordat de Sabbat begon. En nu gaan ze het lichaam van de Heer Jezus nog beter verzorgen. Ze zijn verdrietig. Ze hebben 's nachts slecht geslapen. En gisteren was het Sabbat. Ze hebben er steeds over gepraat. Ze kunnen het maar niet begrijpen. Het is allemaal zo vlug gegaan. Jezus dood. Hij is gevangen genomen. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven. En ze hebben gezien waar hij begraven is. Ze kunnen het maar niet begrijpen. Als ze al dicht bij de tuin zijn, dan zegt opeens een van die vrouwen: wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Daar heeft nou niemand om gedacht. Hoe moet dat nou? Want dat doen sterke mannen, die grote steen van voor het graf halen. Maria Magdalena is opeens zo verdrietig dat ze zich omkeert en weggaat. En de andere vrouw, ja, die lopen door. Ze gaan verder de tuinen, die mooie lanen door. En daar is het graf al. Hé, zien ze dat goed? Die steen is al afgewenteld. Wie zou dat gedaan hebben? Ze zijn verbaasd. Ze zijn angstig. Wie heeft dat nu toch gedaan? Toch lopen ze door. En dan komen ze bij het graf. Ze bukken zich. En ze gaan in het graf. En dan zien ze twee engelen. Eén engel lijkt op een jongeman. Hij heeft lange, witte, blinkende kleren aan. En hij zit aan de rechterzijde. En die andere engel, hij zegt tegen die vrouwen: vrees niet, wees maar niet bang. Nee, ze hoeven niet te vluchten, net als die soldaten gedaan hebben. Wees maar niet bang, want ik weet dat gij zoekt Jezus. Hoe weten die engelen dat nou? Wel, de Heere in de hemel, die wist toch dat de vrouwen Jezus gingen zoeken. En nu heeft de Heere zijn dienaren naar de aarde gezonden om tegen die vrouwen dat te zeggen. In de hemel weet God alles. Zoek jij Jezus? Bid je wel eens, Heere, leer mij u te zoeken. Met een waarachtig hart vragen om vergeving van zonden. De Heere in de hemel, die weet het als hij bidt. Altijd. En dan zegt die engel: wat zoekt je de levende bij de doden? Hij is hier niet. Zie de plaats waar hij gelegen heeft. En dan zien ze het, ja, hij is er niet. De doeken liggen opgerold. En Jezus is er niet. En dan zegt die engel: ga naar Galilea. En dan zegt die engel, maar ze krijgen nog een standje. Ja, want die zegt: weet je het niet meer? Toen, in Galilea, toen heeft hij, dat is Jezus, gezegd dat hij zou vallen in handen van zondaren. En dat hij zou moeten lijden en sterven. En dat hij de derde dag zou opstaan uit de doden. Ja, dat is waar. Nu weten ze het opeens weer. En ze werden indachtig. Ze zien het allemaal weer voor zich. En ze horen het nog precies, dat de Heere Jezus dat allemaal zei. Precies. En ze hebben er nooit meer om gedacht. Weet je hoe dat kwam? Ze wilden toen niet luisteren naar Jezus. Jezus is bij hen. En Jezus moest niet lijden. En hij moest niet sterven. Daar wilden ze helemaal niet aan denken. Jezus moest bij hen blijven. Zo was het toch goed? Ja. Maar zo was het werk van de Heere Jezus niet klaar. En dat hebben ze toen niet begrepen. En nu nog niet. Maar wel weten ze nog dat hij het gezegd heeft. En dan zegt die engel: ga naar de discipelen. En naar Petrus. En zeg tot hen dat ik hen voorga. Dat hij hen voorgaat naar Galilea. Daar zullen ze hem zien. En dan gaan de vrouwen. Wat zullen ze wel hard gelopen hebben naar Jeruzalem. Ik denk wel van vlugger als naar het graf toe. Ze hebben weer de specerijen bij zich. Die hebben ze niet nodig gehad. Er is blijdschap in hun hart. En toch twijfelen ze eraan. Ik weet het niet. Maar het is allemaal zo wonderlijk. Zou dat nu echt gebeurd zijn? Nee, ze zeggen niet veel tegen elkaar. Maar wie komt daar aan? Het is de Heere Jezus. Ja, hij is het. Hij is het. En dan vallen ze neer voor zijn voeten. En ze aanbidden hem. Nu weten ze het zeker. Hij is opgestaan uit de doden. Ze hebben hem gezien. De Heere, hun God. En dan zegt de Heer Jezus, net als die engel, dat ze de boodschap moeten gaan brengen aan de discipelen en aan Petrus. En dat hij hun voor zal gaan naar Galilea, want daar zullen ze hem zien. En dan is hij opeens verdwenen, weg uit hun gezicht. Ze zien hem niet meer, maar dat is ook niet erg, want ze weten het. Nu weten ze het zeker. Ze hebben hem gezien. En ze geloven dat hij is de Christus. Die alleen zalig kan maken van zonden. En wij? Dat is ook nodig voor jongens en voor meisjes. Dat is nodig voor iedereen. Een waar geloof dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En dat er alleen bij hem vergeving is van zonden. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan.
Dan kunnen de jongens en de meisjes naar voren komen die zo wat gaan opzeggen. We beginnen met het zingen Als ik in gedachten sta.
Vader vergeeft hem, want ze weten niet wat ze doen.
Vrouw, zult u zo zitten moeten. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
Mijn dorst. Het is volbracht.
Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen des zondige mensen en gekruisigd worden en ter derde dagen wederop staan.
Hoofdman over honderden en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd zeggen, waarlijk, deze was Gods zoon.
Dan het lichaam van Jezus en wonder dat de linnen doeken met de specerijen gelijk de Joden de gewoonten hadden van begraven.
Thank you.
Hij is hier niet, maar hij is opgestaan.
Niet of ik spullen heb. Ik heb spullen genoeg, zeg het. Ik krijg misschien wel schoenen van mijn vader. Ja, oude schoenen zeker. Nee, natuurlijk niet. Ouderwetse misschien. Maar dat vinden de mensen helemaal niet erg. En misschien wel portemonnees. Misschien heeft mijn vader nog wat meer spulletjes. Ja, zo praten die twee jongens. Weet je, ze willen een zaterdag een rommelmarkt houden op het stadhuisplein. En als je meedoet, dan kost een kraampje een gulden. Zou je het vragen, Wim, of het mag? Ja, en als het mag, dan bel ik op. Maar Gert is het eerste thuis. Maar Wim moet nog een eindje fietsen, nog een straat door. Op de hoek van de straat staat een hele grote winkel. En daarboven staat met grote letters Boekhandel de Ridder, uitgeverij. Daar woont Wim. Zou Wim het mogen? Jammer. Als Wim thuis komt, is er visite. Dan kan je het niet gelijk vragen. Dan moet Wim wachten totdat ze gaan eten. Maar dat geeft niet, want dan is vader er gelijk ook uit de winkel. Voordat ze gaan eten, dan vraagt hij het al. Pa, mag ik ook meedoen een zaterdag met de rommelmarkt? Gert mag het ook. Hij krijgt schoenen. Geen oude. Ouderwetse. En misschien wat portemonnees en paraplu's. Allemaal wat ze verkopen. Mag ik ook meedoen, pa? Ja, zegt zijn vader. Dat kon je best doen. Ik heb ook nog wel wat in het magazijn. Er staan wel boeken die beschadigd zijn. Die kon jij wel verkopen. Oh ja, zeg Gert, dat doe ik. Dan wordt het een echte boekenkraam van mij. Maar voor wie is dan het geld? Ja, voor mij natuurlijk, zegt vader een beetje lachend. Nee, Wim, het is maar een grapje. Ik weet wat anders. Jij gaat boeken verkopen en dan geven we dat geld aan een goed doel. Oh ja, zegt Wim. Dat vind ik leuk. Mag ik even Gert opbellen? Dan zeg ik het. Misschien doet Gert het ook wel. En jawel hoor. Als hij Gert opgebeld heeft, dan zegt Gert, zegt Wim tegen Gert, het mag hoor. En ik neem een echte boekenkraam. Ze zijn wel beschadigd, maar dan doe ik de boeken goedkoop. En ik doe het voor een goed doel. En jij? Oh, dat is leuk, zegt Gert. Dan doe ik dat ook. Oh ja, en dan proberen we naast elkaar te staan, hè? Ja.
Vader is al in het magazijn bezig. Hij heeft al een hele stapels met boeken gereed gezet voor Wim. Ik zal de prijzen erin schrijven, Wim. Dat doen ze maar heel goedkoop. Ze zijn wel eens een beetje kapot. Dat vinden de mensen niet erg. Ze zijn er nog best blij mee. Wat duurt het lang voordat het zaterdag is? Maar ja, ze moeten toch ook nog over dat goede doel praten. Pa, wat is een goed doel? Ja, wat is een goed doel? Er zijn een heleboel goede dingen. Je kan het voor de zending doen. Je kan het voor landen doen waar er honger is. Je kan het ook voor mensen doen die geen Bijbel hebben. Bijvoorbeeld voor Rusland. Ja, zegt Wim, dat doe ik. Daar heeft de meester op school verteld. Dat is erg, pa. Dan mag je niet eens een Bijbel in huis hebben. Ja, zegt vader, dat is zeker erg. Dan zijn wij maar rijk. Hebben we niet eens erg in dat je iedere dag de Bijbel maar kan lezen en altijd van de Heere kan horen. Ik vind het ook een heel mooi doel. Eindelijk is het zaterdag. En wie er meedoet, die moet om 8:30 op het stadhuisplein zijn. Nou, je kunt begrijpen, de jongens zijn er vroeg genoeg. En aan de meneer die alles regelt, vragen ze of ze naast elkaar mogen. En natuurlijk mag dat. Ze worden allebei gebracht door hun vaders. Ze hebben een boel, een heel kraampje vol. En het wordt druk. Die Wim, oh, zijn boeken vliegen weg, zeg. Tjonge, jonge, wat gaat dat goed. Er komt een meneer en die staat dus in een boek te blaren. En Wim zegt als een echte koopman, dus een mooi boek hoor, meneer. Ja, het is beschadigd, zegt die meneer. Ja, maar daarom is het ook goedkoop, het is voor een goed doel. En die meneer die vraagt welk goed doel. En Wim vertelt. En natuurlijk koopt die meneer het boek. En dan komt een mevrouw, die koopt wel 8 boeken. Ze telt zelf de prijzen op en het is 23 gulden. En ze geeft zo 25 gulden aan Wim. En ze zegt, laat me zitten hoor, het is voor een goed doel. Er staat ook een jongen bij, met een wit gezicht en van dat lange donkere haar. Die staat ook in een boek te kijken. Het is een mooi boek hoor, zegt Wim. Ik vind er niks aan. Ik lees wel liever wat anders. Ze zijn wel mooi, zegt Wim. En het is voor een goed doel hoor. Het is voor mensen in Rusland die geen Bijbel mogen hebben. Nou, daar hoef jij je toch niet zo druk om te maken, zegt de jongen. Maar een mevrouw die het hoort, die zegt, en ik vind het wel een goed doel. Daar heb ik graag wat voor over. Kom eens, Willeke. En ze neemt haar dochtertje mee naar de kraam van Wim. En ze zegt, zoek maar een mooi boek uit, hoor. En dan nemen we voor vader ook een boek mee. En die mevrouw, die koopt zomaar 5 boeken. Ze hadden drinken meegenomen. En ze hadden boterhammen meegenomen. Maar Wim heeft geen tijd. Hij heeft steeds klanten. En voordat de morgen om is, zijn bijna alle boeken verkocht. Er ligt nog maar 1 klein stapeltje. Ja, en dat is nou jammer. Dan komen de klanten niet meer zo. Dan moeten er echt een heleboel staan. Ze denken zeker dat het helemaal op is. En hij zegt tegen zijn vriend, tegen Gert. Gert, ik heb al veel, joh. Vast wel 300 gulden. Ik heb het in mijn binnenzak gedaan. In mijn portemonnee. Ik denk dat ik het maar thuis ga brengen. Verkoop toch die boeken niet meer. Weet je wat? Ik zal bij jouw kraampje zetten. Dan kun jij ze nog wel verkopen. Ja, maar je vader zou u toch 4 uur komen halen? Ja, maar dat duurt nog zo lang. Nee, ik ga vast naar huis. Ga je dan helemaal lopen? Ja, het is toch maar een eindje hier vandaan. En Wim gaat naar huis. Maar het is wel rustig op straat nu. Hij moet een bosje door. Dat is de kortste weg. Je kunt wel merken, zegt Wim, dat het etenstijd is. Het is zo rustig op de straat. Hé, ik zou best dat geld willen tellen. Het is vast wel 300 gulden. Zoveel. Maar dat kan niet. Buiten. Gauw naar huis. weer voetstappen achter zich. En dan kijkt hij achterom. En dan komt die jongen daaraan. Met dat witte gezicht en dat lange donkere haar. En die zegt, hé, wacht eens even. Wim schrikt. En hij krijgt zomaar een heel bang gevoel van binnen bij zijn hart. Wat moet die jongen? Die jongen is zo bij hem. Die kan heel hard lopen. Hij zegt, jij haalt geld op, hè? Voor buitenlanders. Dat moet je niet doen. We hebben het hier in Nederland veel harder nodig. Geef het maar eens aan mij. Ik weet een goed adres. Dan zal ik zorgen dat het daar komt. Nee! Nee, zegt Wim. Je hebt er niks mee te maken. Maar die jongen is veel sterker. En hij pakt Wim bij zijn schouder. En zijn andere arm gaat in Wim zijn binnenzak. Hij heeft niet voor niets bij dat kraampje gestaan. Hij heeft alles goed gezien. En daar gaat Wim zijn portemonnee. Met 300 gulden. Oh, wat erg. Wat erg. En weet je wat de jongen zegt? En denk erom dat je me niet verraadt, hoor. De politie krijgt me toch nooit te pakken. En als je me verraadt, nou, dan ontvoer ik je. Want ik weet wel wie je bent. Je bent er eentje van die uitgever. Oh, wat schrikt Wim. Wat is hij bang. Daar gaat die jongen de bosjes in. Met de portemonnee van Wim. En Wim zet het op een lopen. Gauw naar huis. Gauw naar moeder. En alles vertellen. Alles vertellen? Ja, maar dat kan niet. Dat kan niet, want dan wordt hij ontvoerd. En oh, misschien. Oh nee, aan dat hele erge durft hij helemaal niet te denken. En zo komt Wim thuis. Maar, daar heb je Wim al, zegt Annelies, een zusje van hem. Ja, Wim, ben je er al? Heb je... Moeder schrikt als ze Wim ziet. Jo, wat doe je? Wat is er gebeurd? Mijn geld is... Waar is je geld dan? Toe jongen, wees nou rustig. Ik heb mijn geld verloren. Dat nou toch? Had je het niet goed opgeborgen? Waar zou dan? Was je nog bij het kraampje? En dan vertelt Wim het. Dat alle boeken al op waren. En dat hij vast naar huis wilde gaan. En toen was het geld weg. Ben je nog wezen kijken dan? Wim knikt. Oh, wat moet hij nou toch jokken? Moeder merkt het wel. Dat Wim helemaal overstuur is. Ze zegt, ik zal vader eens halen. En dan hoort vader hetzelfde verhaal. En Wim die geeft dezelfde antwoorden. Jongen toch. Dus je denkt dat er wel 300 gulden in zat. Feintje, dat je toch niet beter op je geld past. Ik zal gelijk de politie bellen. Nee, pa, nee, geen politie bellen. Ja, Wim, hoe oud ben je? Je bent 10 jaar. Als je nou toch een portemonnee verliest, dan geef je toch door aan de politie. Het is te hopen dat het een eerlijke vinder is. Nee. Betty wist het natuurlijk wel. Natuurlijk. Die jongen die zal niet naar de politie gaan. Hoe is het intussen met die dief gegaan? Ha, dat was Remco. Had hij daar toch eventjes een dik portemonnee. Daar kwam die toch makkelijk aan. Ik ga het nog eens proberen, dacht die Remco. Ik zal mijn ogen eens goed de kost geven. Dan loopt hij door het stadje. De portemonnee van Wim, die onder zijn trui gestopt. Dan ziet hij een oud mannetje. Die staat in zijn portemonnee. Ha, denkt Wim. Nog eventjes, of denkt Remco. Dan is die voor mij. En hij loopt langs dat oude mannetje en pik. En hij zet het gelijk op een lopen. Een dief! Een dief! Roept die oude meneer. Maar Remco kwam veel harder lopen. En hij schiet gauw een hoek om. Boem! Zo tegen 2 politieagenten aan. En die ene die houdt hem vast. Hé, kan je niet een beetje fatsoenlijker lopen? En die andere agent die zegt, houd hem eens vast. Ik hoor die meneer roepen. Ze zien ook dat Remco een portemonnee in zijn hand heeft. Ja, hij heeft mijn portemonnee gestolen, zegt die oude meneer. Ja, laat hij het maar eens bewijzen dat het zijn portemonnee is. Ja, natuurlijk is het mijn portemonnee. Kijk maar hoor, wat erin zit. Een foto van mijn vrouw en eentje van mijn kleinzoon. En nog een huissleutel en 25 gulden. Het klopt precies. Die meneer krijgt zijn portemonnee terug. En Remco moet mee naar het bureau. En daar is Remco geen onbekende. Daar wordt er van alles aan hem gevraagd. En er wordt in al zijn zakken gevoeld. En dan voelen ze nog een dikke portemonnee. En de politie die vraagt. En een politie, die kun je niet zomaar iets wijs maken. En dan gaat de telefoon op het bureau. En dat is Wim zijn vader. En die vraagt of er een portemonnee gevonden is. Er is hier een portemonnee, zegt de politie. Ja, dat klopt. Er zit wel 300 gulden in, denk ik. Komt u maar. En als vader dan de kamer weer binnenkomt, dan zegt hij: Wim, een gelukje, joh. Ik denk dat hij gevonden is. Mee naar het bureau? Nee, dat doe ik niet. Ik ga niet mee. Joh, Wim, doe toch niet zo kinderachtig. Natuurlijk ga je mee. Jij bent hem toch verloren. Die politie doet jou niets. Die zou hoogstens tegen zeggen dat je beter op je geld moet passen. Jas aan en mee. En Wim moet mee. Doet zijn jek aan. En die gaat in de auto zitten. Vader probeert hem wat aan de praat te krijgen. Maar hoe vader het ook geprobeerd. Wim kan niet praten. Hij is zo bang. Zo bang. Want de politie zal heel veel aan hem vragen. En dan moet hij het zeggen. Want het is natuurlijk niet zijn portemonnee die daar ligt. Dat kan niet. Zo komen ze op het bureau. Ze worden heel vriendelijk ontvangen. Ze mogen gaan zitten. Tjongejonge, zegt de politie. Dus jij bent de portemonnee verloren. Vertel dus Wim, hoe is dat gegaan? Je bent vanmorgen op het stadhuisplein geweest. En toen ging je naar huis. Waar merkte je het? Ik weet niet, zegt Wim. Hij durft het niet te zeggen. De politie... Je zegt, ik vind jou juist zo'n flinke jongen. Je hebt de hele morgen zoveel verkocht, zeg. Zal ik het eens vertellen hoe het gegaan is? Je bent door het Noorderpark gegaan. En in het Wilgenlaantje heb je de portemonnee niet verloren. Maar er is die van je afgepakt. Hoe weet u? Wim wil vragen, hoe weet u dat? Maar hij schrikt. En vader zegt, Wim, is dat waar? Wim kan alleen maar knikken, maar hij zegt, niemand mag het weten hoor. Niemand, want dan word ik ontvoerd. Oh, zegt de politie. Wat heeft die jongen jou bang gemaakt? Maar je hoeft niet bang te zijn hoor, Wim. Want die jongen die hebben we al. Het was heel gemeen van hem. Vertel maar eens hoe het gegaan is. En dan kan Wim het wel vertellen. Dan zegt de politie, dan moet je eens meekomen. Dan doe ik daar achter in de gang, doe ik een deur open. En door een raampje kan je dan een hoofd zien. En dan moet jij zeggen of het die jongen is. Wim is blij dat zijn vader erbij is. Ze lopen samen achter de politieagent aan. En achter in de gang doet de politie een deur open. En Wim doet gelijk een stap terug. Hij schrikt. Want hij zag toch al steeds dat gezicht voor hem. En nu zag hij het nog echt ook. En de politie doet gelijk de deur weer dicht. En dan vraagt hij. Hij was het? Ja, zegt Wim. En als ze weer terugkomen in de kamer. Dan ligt daar de portemonnee. En dan zegt hij. Zal ik hem nou maar aan je vader geven? Ja, Wim knikt. Hij vindt zelfs de portemonnee nog een beetje griezelig. De politie die vertelt aan vader hoe ze die jongen te pakken gekregen hebben. Maar Wim, hij hoort het niet eens. Hij zou zo blij zijn als hij weer buiten is. En als hij in de auto zit. Oh, zo stil als Wim op de heenweg was, zo druk is hij nu. Oh, pa, wat erg hè, pa. Vond je het zo griezelig, pa? Ja, zegt pa. Maar Wim, je moet proberen er niet meer aan te denken. Het is te hopen dat je zoiets nooit meer meemaakt, maar vergeet het, joh. Ja, dat kan vader nou wel eens zeggen. Maar dat kan Wim niet. En hij zegt, zou hij ergens straf krijgen, pa? Ja, dat denk ik wel, hoor. Hij zal wel naar de jeugdgevangenis moeten. Daar heeft hij trouwens wel meer gezeten. Jongen, jeugdgevangenis. Als ik daar eens zat, pa. Ja, jongen, hopelijk kom je daar niet. En zo blijft Wim nog een poosje doorpraten. Hoor eens, Wim, zegt vader. We vertellen het wel aan moeder. Maar voor de rest praten we er niet meer over. Goed? Wim knikt. Maar voordat ze thuis zijn, zegt hij. Pa, maar die jongen had toch wel gelijk, hè? Toen hij zei, we hebben het in Nederland veel harder nodig. Want hier in Nederland zijn een heleboel van die mensen, net als Remco, die stelen en die in de gevangenis zitten. En zal Remco wel een Bijbel hebben? Ze zijn gelijk thuis. Mijn vader stopt de auto. Jongen, zegt hij, dat is waar. Toen ik die jongen zo zag zitten, toen dacht ik, nou, die zal ook nog niet veel in de Bijbel gelezen hebben. Weet je wat ik zal doen? Ik zal vragen aan de politie om het adres van Remco. En ik zal zorgen dat Remco ook een Bijbel krijgt. Ja, dat is ook een goed doel. Hè, vader? En als ik weer een rommelmarkt houd, dan doe ik het voor mensen die in de gevangenis zitten. Ja, zegt vader. Doe dat maar. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam.
Gaan de handen weer vouwen, de ogen sluiten, dan gaan we met elkaar danken. Heere, we mogen opnieuw tot u komen. Aan het begin zijn wij tot u gekomen om te vragen of gij bij ons zoudt willen zijn en of gij hier ons een gezegende uren wilde geven. Het uur is voorbij gegaan en we mogen met dankbaarheid daarop terugzien. Heere, heb dank voor wat Gij hebt gegeven. Dat Gij ons de kracht schonk om te kunnen vertellen, om iets te kunnen opzeggen, om te kunnen zingen. Heere, dat alles nu maar mag strekken tot uw eer, tot verheerlijking van uw naam. En wilt Gij geven dat als wij strakjes hier weer vandaan gaan, dat we dan de boodschap van Pasen niet hier achterlaten, maar dat we die mee mogen nemen naar huis. En dat wij daar ook thuis nog over mogen nadenken, over mogen spreken met elkaar, over mogen zingen tot uw eer. Heere, wat hebben wij uw naam veel te erkennen, veel te danken, als wij zien wie wij zelf zijn. Bij ons zijn geen rechten, bij ons zijn geen verdiensten waarop Gij ons dat zou kunnen geven wat wij van u ontvingen, maar u gaf het uit vrije genade. Heere, vergeef wat verkeerd en zondig is geweest. Ga met ons als we hier weer vandaan gaan. Breng ons veilig daar waar we naartoe moeten. En geef ons ook verder deze dag nog te ervaren de zegen van Pasen. Wij dragen ook vanaf deze plaats nogmaals aan u op, hen die thuis zijn en met ons mee mochten luisteren. Gij zijt aan geen enkele plaats gebonden en Gij kunt zegenen ook daar waar luisteraars misschien wel eenzaam, misschien wel helemaal alleen op een kamer zitten. Heere, geef dat zij de gemeenschap van u mogen ervaren. En dat zij geloofsogen mogen ontvangen om u te mogen zien als de opgestaande Christus. Heere, wilt gij ons zo horen en verhoren en onze dankzegging aannemen om Jezus wil. Amen. Nu staat er nog wat op het programma. Uitdelen van, dat gaat zo gebeuren. Wanneer jullie wat ontvangen hebben, dan kunnen jullie zo naar huis gaan. Ik wil ook vanaf deze plaats nogmaals allen die hier gekomen zijn, hartelijk danken dat u hier geweest bent. Ook de blokfluiters, fijn, het ging prima. Taco, jij ook bedankt voor het orgelspel. We gaan nu wat uitdelen.